Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van het boosten van je carrière. Of je nu aan het begin van je carrière staat of al jarenlang in het vak zit, we weten allemaal hoe belangrijk het is om je vaardigheden en kennis voortdurend te ontwikkelen om vooruit te komen in je carrière. In dit seizoen gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop jij je carrière kunt verbeteren en hoe je het meeste uit je werk kunt halen. We hebben een geweldige line-up van gasten die hun expertise delen op gebieden zoals netwerken, personal branding, effectief communiceren, loopbaanplanning en nog veel meer. Of je nu op zoek bent naar praktische tips om je carrière naar het volgende niveau te tillen of inspiratie zoekt om je passie te vinden, dit seizoen zit bordevol waardevolle inzichten en adviezen om je te helpen bij het bereiken van jouw professionele doelen. Ben jij klaar voor een carrièreboost? Tony Robbins zei het al. 80% van het succes is gebaseerd op een goede strategie en maar 20% op skills. Een carrière groeit dus niet vanzelf. Alleen met een strategie kun je jouw loopbaan in de juiste richting krijgen. Vandaag spreek ik Raisa Ghazi, expert op het gebied van vrouwelijk leiderschap. Met de Women's Leadership Strategy helpt ze ambitieuze vrouwen hun potentieel te realiseren. In dit interview leer je van Raisa hoe je groter kunt leren dromen, welke 4 pilaren noodzakelijk zijn voor een succesvolle carrière en hoe je in 5 stappen je carrière kunt laten groeien. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Raisa, te gek dat je te gast wil zijn in de podcast.
Dank je wel. Ik vind het superleuk om hier te zijn. Dus hartelijk dank voor de uitnodiging. Vind het heel spannend om met jou in gesprek te gaan. En ik kijk heel erg uit naar al je vragen.
Superleuk dat jij al je kennis wilt delen. Je bent internationaal spreker en je helpt vrouwen met jouw Women's Leadership Strategy. Op welke manier is het thema carrièregroei een belangrijke rol gaan spelen in jouw leven?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met het werk dat ik heel lang heb gedaan. Dus ik heb als eerste in mijn carrière, mijn eigen bedrijf, ben ik mij gaan focussen op inclusief leiderschap. En wat dat betekende is dat eigenlijk heel veel organisaties dan tegen me zeiden, nou, we geven heel veel om inclusie, maar we willen eigenlijk dat je je alleen focust op vrouwen op de werkvloer. Dus gender. En dus daardoor ben ik mij heel erg gaan bezighouden met eigenlijk de verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Want dat was dan waar ik een praatje over moest geven en uit moest leggen hoe dan de bedrijven inclusiever konden worden naar de vrouwen toe. Ja. Maar daardoor zag ik eigenlijk ook heel veel gemiste opportunities aan de kant van vrouwen. Omdat er een bepaalde manier is waarop zij zich het beste kunnen ontwikkelen als je kijkt naar de barrières die zij eigenlijk meemaken op de werkvloer. En dat is wanneer dit onderwerp extra aantrekkelijk werd voor mij om me echt zodanig in te verdiepen dat ik daar nu praatjes over de hele wereld over kan geven.
Wat tof. En er wordt vaak gesproken over fixed women versus fixed the system. In dit geval focus je dus vooral ook op wat vrouwen nog beter kunnen doen of hoe ze zich kunnen ontwikkelen.
Ja, dat is een heel belangrijk punt wat je nu aansteekt. Want heel vaak zeggen mensen, het heeft toch geen zin om een vrouwelijk leiderschap te doen als het systeem nog zo is. Dat is eigenlijk, daar ben ik het helemaal mee eens. In een ideale situatie zouden we daar allereerst op focussen. Maar zelfs als het systeem helemaal gefixt zou zijn, zijn er alsnog consequenties van het jarenlang in dat systeem hebben geleefd. En dat is waar wij dan weer aandacht aan moeten geven.
Ja, en dat zit vaker ook in om jezelf iets groter te maken en ook iets trotser te zijn, denk ik gewoon. Dus dat het ook gewoon zit in zelfwaardering.
Ja, dat is een super groot deel daarvan. Dus een heel belangrijk punt wat je nu aanstipt, ja.
Top, daar komen we zo op terug. En veel vrouwen, ik was er één van, die denken dat ze door hard te werken in hun huidige baan beloond gaan worden met kansen en vervolgstappen. Dus ja, daar ben ik ook guilty aan. Van als ze maar hard werken, dan worden we vanzelf wel beloond en gezien. En dat zou dan leiden eigenlijk tot carrièregroei of tot de volgende stap of een kans. Waarom is dat volgens jou geen recept voor succes?
Och, ja, het is natuurlijk een supermooi ideaalbeeld. In een ideale wereld word je echt beloond voor het werk dat je doet. Maar goed, nee, in zo'n wereld leven we helaas niet. Vrouwen die hebben te maken met heel veel vooroordelen. En de wereld is op dit moment ook nog niet ingericht om totaal inclusief te zijn naar vrouwen. Dus nee, dat is niet een manier waarop je helaas komt.
Nee. En hoe komt dat niet zo werkt? Dat de realiteit anders is?
Ja, dus ik zou zeggen twee dingen die daar toe leiden. Eén is societal bias, zeg ik altijd. Dus de vooroordelen die we in de maatschappij hebben tegenover vrouwen. Dus de manier hoe mensen je benaderen. Maar de tweede is societal design. Dus dat is het ontwerp van deze maatschappij, waardoor er bepaalde systemen nog op zijn plek zijn. En die helpen ons gewoon niet vooruit. En die werken ons soms zelfs tegen. Die twee dingen die zorgen ervoor dat het gewoon niet een hele eerlijke wereld is. Nog niet, hopelijk ooit één dag wel.
En wat voor biases moeten we dan aan denken?
Nou, als je kijkt naar de meest voorkomende biases, dan zijn dat bijvoorbeeld performance bias. Mm-hmm. Performance bias is er één van en dat betekent dat het werk van vrouwen gewoon lager wordt gewaardeerd dan als een man precies datzelfde werk zou inleveren. Dat is heel goed onderzocht door bijvoorbeeld GitHub. Ik weet niet of jij dat platform kent, volgens mij wel, je zit in tech.
Ja, zeker.
Dan stuur je dus code in bij een soort platform, dat heet dan GitHub. En daar hebben ze echt met tienduizenden voorbeelden, vrouwen code laten ontwikkelen en die laten insturen anoniem. En die kregen dan vaker een betere score dan mannen. Dat bleek dus, maar alleen als het anoniem was. Het moment dat het duidelijk was voor mensen die een score gaven aan de code, dat het een vrouw was, werd hun score opeens lager. Dus mensen die namen dat wel mee in hun evaluatie van het werk. En dus daarom weten we, performance bias is wel een ding.
Ja, dus echt dat het resultaat van mannen en vrouwen eigenlijk verschillend wordt beoordeeld.
Absoluut, ja, zeker.
Ja.
Andere bias die ik heel erg leuk vind, laten we zeggen de tweede en de derde, is die assertiviteitsbias. Dus vrouwen die leiderschap tonen. Nou, daar ontwikkelen we dan negatieve gevoelens tegenover. Dus die krijgen vaak backlash. Hè? Ja, en een voorbeeld dat ik altijd aanhaal is bijvoorbeeld Hillary Clinton. Die heeft tijdens de verkiezingen een aantal jaar geleden heel veel leiderschap getoond. Nou, de mensen moesten daar helemaal niks van. In Nederland zie je dat bijvoorbeeld bij Kaag. Die toont heel veel leiderschap. Nou, mensen die moeten daar niks van weten. Wordt daar heel erg op afgerekend. Maar dan heb je daar tegenover, heb je dan weer een ander soort bias. En dat heet friendliness bias. En friendliness bias betekent dat als je als vrouw heel veel lacht, dat mensen dan denken dat je dom bent. Dus ja. En dus het is zeg maar, je kan gewoon niet winnen.
Nee, je kan het niet goed doen. Dus de ene kant en de andere kant, beide kanten hebben eigenlijk een negatief effect.
Absoluut, ja. Dus ik heb wel eens dames in mijn coaching sessies. Dan zie ik al van tevoren, dat zijn gewoon best wel liefelijke mensen, warme vrouwen. Ja, die echt daar zijn, ook in die coaching sessies. En gewoon ook gewoon fijne relaties willen hebben met mij en met anderen. Die waarderen dat heel erg. En dan weet ik eigenlijk al dat een van de dingen waar zij dan vaak tegenaan lopen op de werkvloer, dat hoor ik dan daarna ook terug, is dat ze niet altijd met heel veel respect worden behandeld. En als ik dan dit onderwerp gaat spreken met hun zo van, hey, weet je, dit is dus een ding. Je kan dus voor kiezen of dan assertiviteit of friendliness. Ja, uiteindelijk is het gewoon een keuze die je moet maken. Dus als je wat meer assertiviteit zou tonen en minder zou lachen, dat je waarschijnlijk beter zou worden behandeld. Ja, en dan komen ze vaak ook terug binnen 1 of 2 sessies met een resultaat waar je echt van schrikt. Van ja, inderdaad, mensen behandelen me inderdaad beter nu ik gewoon minder lach tijdens de meeting. Wat strenger bent tijdens de meeting. Ja, vreselijk is dat eigenlijk toch?
Ja, dus echt bewustwording van die biases, dat kan al helpen in je gedrag daar ook op aanpassen door een bewuste keuze te maken en eigenlijk te testen wat het beste werkt.
Ja, ik zou je dat wel aanraden. En ik zeg eigenlijk zelf altijd, en sommige mensen die willen je hier heel erg op afrekenen. Ik zeg altijd, ik zou liever gaan voor assertiviteitsbias dan voor friendliness bias. Als je echt wil kijken naar wat je carrière ten goede komt.
Yeah.
Denk ik dat de meeste mensen eerder dan vertrouwen hebben in iemand die wel, waarvan ze denken, nou die is eigenlijk een bitch. Dan in iemand waarvan ze denken, nou die is zo lief, die is dom. Ja,
precies.
De keuze is aan
dan
jou.
Ben je te lief.
Te lief, inderdaad. Ja.
Dus ze hebben liever dan iemand een bazig persoon, hè, want dat wordt er dan vaak gezegd. Ja. Maar die wel misschien leiderschapskills heeft dan iemand die te lief is.
Absoluut, ja. Zo zie ik dat wel, ja.
Maar heel interessant om ons daarvan bewust te worden. En daar komen we zo nog op terug natuurlijk, hoe we het precies kunnen aanpakken. Maar laten we eerst even nadenken, waarom is het belangrijk om überhaupt een strategie te hebben om je droomloopbaan te realiseren? Waarom is dat nodig?
Oké, er zijn twee dingen die hier spelen. Over het algemeen wordt er gezegd over je carrière, maar überhaupt eigenlijk alle doelen die je nastreeft in het leven, dat het hebben van een plan is eigenlijk belangrijker dan het hebben van de skills om je doelen te kunnen behalen. De managementgoeroes zoals Tony Robbins bijvoorbeeld, die sferen hierbij. Dat de strategie is belangrijker dan de vaardigheden. Oké, dus dat is één. Ja, dus dat is best wel groot. En ik kan er ook wel wat bij voorstellen. Als je niet weet welke richting je opgaat en je bent wel heel hard aan het werk, maar je weet niet echt precies welke stappen je hoort te volgen, kan ik me voorstellen dat je dan misschien ook heel veel dingen doet die je eigenlijk niet hoort te doen.
Ja. En ook wat we net eigenlijk aangaven van, wat is nou dat wij denken, oh, als we maar hard werken, dan worden we vanzelf beloond met kansen. Maar dan kan het dus zo zijn dat er wel kansen komen, maar misschien die niet passen bij ons. Omdat andere mensen dan gewoon zelf iets kiezen om je daarmee te belonen als dat al gebeurt. Maar dan hoeft het helemaal niet in jouw droomcarrière te passen, bijvoorbeeld.
Ja, dit is eigenlijk spot on wat je nu zegt. Want dat is ook dus de reden, dat is ook wat strategisch zijn betekent, dat je heel erg die richting hebt uitgestippeld en niet met alle winden meewaait. En dat doen mensen vaak die geen strategie hebben, wat jij nu zegt. Dus dat klopt heel erg.
En hoe vaak zie je dat bij mensen die bij jou aan de bel trekken voor hulp, dat zij eigenlijk zich heel erg hebben laten leiden door de mening of de keuzes van anderen?
Ik denk dat je dat bijna bij de meeste mensen wel, als ze niet een heel duidelijke strategie hebben. Maar het heeft ook een klein beetje te maken vaak met zelfvertrouwen. Want heel veel mensen kunnen zichzelf ook heel makkelijk laten vertellen waar ze wel en niet goed in zijn, zonder zelf een beeld omheen te bepalen. Weet je, en dat dan ook aan vasthouden. En dat heb je als je daar niet genoeg over nadenkt.
En waar resulteert dat in uiteindelijk? Want toch mensen die dan met een gevoel komen dat het ze op een gegeven moment, dat ze er bewust van worden of dat het hen toch niet helemaal lekker zit of voelen van, oh nee, dit is toch niet mijn pad, en dat ze dan bij jou aankloppen.
Ja, hele gefrustreerde mensen zijn dat vaak. Ja, niet om het, en het klinkt misschien een beetje gemeen, gefrustreerde mensen, maar het zijn vaak vrouwen die dan toch heel veel dingen doen voor anderen, waar ze zich niet super, waar ze niet echt heel blij mee zijn, maar ook gewoon zien dat ze niet de resultaten behalen die ze eigenlijk willen behalen. En dat kan heel frustrerend zijn, want je doet wel heel erg je best dus dan.
Ja, en op een gegeven moment gaat dat dan toch tegenstaan en dan ga je dat toch voelen van, nee, maar dit is niet hoe ik het voor me zag.
Ja, op een bepaald punt wel. En dat is natuurlijk ook, wat ik ook heel vaak zie, is mensen die kinderen krijgen dan. Die dan ook een beetje gaan nadenken van, welke soort van legacy wil ik achterlaten? Hoe wil ik dat mijn kinderen mij zien? En dat ze dan denken, dit is dus eigenlijk niet wat ik wilde. En dan wordt het echt een greater good. En dat is wel vaak heel mooi om te zien. Maar dan denk ik wel, het leukste zou natuurlijk zijn dat je aan het begin van je carrière al deze tools zou meenemen hierin. En gewoon dit zou gebruiken voor de rest van je carrière. Dat wenste ik natuurlijk voor iedereen.
Ja, waanzinnig, hè? Wel mooi dat dat zo'n reflectiemoment is. Inderdaad, zo'n levensveranderend iets als het krijgen van een kindje. Vind je ook dat we dat eigenlijk te laat leren? Want nu kunnen we dus bij jou aankloppen om hiermee aan de slag te gaan. Maar eigenlijk denk je, het zou veel fijner zijn als je dat aan het begin van je carrière eigenlijk al leert.
Ja, kijk, weet je, en dat is weer zo'n ding waar je duidelijk ziet dat de maatschappij is ontworpen op een manier vaak om mannen toch wel te accommoderen in hun carrière in plaats van vrouwen. En dat komt natuurlijk ook gewoon met de geschiedenis die we hebben, dat vrouwen niet altijd werkten. Dus we hebben eigenlijk nog die structuren geërfd van toendertijd. Maar wat we nu wel al lange tijd weten, is dat mannen en vrouwen zich anders ontwikkelen als het aankomt op leiderschap. Dus wij ontwikkelen andere vaardigheden goed en we lopen niet heel erg gelijk daarin. En dat is iets wat mensen wel heel graag willen denken. Dat we zijn natuurlijk super gelijk. We zijn super gelijk en we zijn allemaal hetzelfde. Dat is helemaal niet zo. En daarom is women's leadership dus echt belangrijk eigenlijk vanaf het moment dat je gewoon de werkvloer opgaat.
Ja. Nou, super tof dat mensen jou in ieder geval nog weten te vinden, ook als dat op een later moment gebeurt. Hey, en op welke manier help jij mensen? En hoe kunnen wij, de ambitieuze luisteraars, hun carrière laten groeien?
Ja. Nou, ik denk wat belangrijk is allereerst hier meer over te leren. Want je moet dus wel echt weten wat mannen en vrouwen anders doen om dit te kunnen toepassen op jezelf. Want als je één ding wat ik wel altijd heel apart vind, is dat de meeste managementpublicaties en onderzoeken, die hebben veel informatie over hoe mannen het doen.
Uh-huh.
op bepaalde skills of in bepaalde industries. En heel, heel erg soms zal dat misschien tegenovergesteld zijn, maar heel vaak gaat het over onderzoeken waar bijvoorbeeld niet een hele representatieve groep is gekozen. En vaak ja, ook zelf hele prominente en oude onderzoeken die dan heel veel weten over hoe we doen op leiderschap en wat belangrijk is. Maar die zijn dan op mannen gefocust. Dus dat is één ding waar je allereerst op zou moeten richten. Wat is het dat vrouwen moeten weten of beter moeten doen of moeten ontwikkelen en mannen? Want er is er gewoon een heel groot verschil in. Dus dat is iets waar je wel meer over zou moeten weten. En dat kan natuurlijk door bijvoorbeeld zelf in te lezen. Ik doe ook al eens openbare sessies waar iedereen zich bij kan inschrijven, maar meestal in corporate. Maar het is wel belangrijk om dat verschil heel duidelijk voor je te hebben. Van wat is het verschil tussen men leadership en gewoon vrouwelijk leiderschap?
Hey, luisteren hele ambitieuze dames en die denken, oké, ik voel dat ik nu in controle wil komen van mijn carrière. Want hoe het nu gaat, dat is niet helemaal hoe ik het wil. En er komen wel dingen op mijn pad, maar ik weet niet of dat nou precies bij mij past. En ik wil gewoon meer in charge zijn. Met welke stappen kun je nou achter dat stuur komen te zitten?
Oké, nou, stap nummer 1 is dus die strategie. Oké? Dus dit is ook precies hoe ik dat doe als ik dit bij bedrijven uit ga rollen. Ja, dan ga ik het Women's Leadership Strategy programma uitrollen. Stap nummer 1 is de BOSS program en dat is de Basics of Successful Strategizing. En de reden waarom we daarmee starten is omdat het belangrijk is dat je eerst weet wat is een strategie, uit welke componenten bestaat een strategie. En dus daar starten we dan meestal mee, omdat weet je, meer informatie over krijgt. Nou, dus als je kijkt naar een strategie die jij zou moeten hebben voor jouw persoonlijke groei, dan zou die moeten bestaan uit een aantal elementen. En deze strategie gaat non-stop veranderen. Die ga je constant uitbreiden met alle skills en alles die we dan daarna nog gaan bespreken. Maar dus allereerst start je met een visie. Dus je wil weten, wat zou een ideale situatie zijn? En als ik deze vraag stel aan vrouwen in een groep of waar dan ook. Ik heb het letterlijk vandaag nog besproken tijdens de groepscoaching sessie. Als ik zeg, wat is je visie? Dan vraag ik meestal aan vrouwen om terug te denken aan bijna hun kindertijd. Omdat de meeste vrouwen, als ze denken aan hun like, ideaalbeeld, tegenwoordig niet eens meer durven te dromen wat ze vroeger wel durfden te dromen. En dus als kind had je dan vaker toch wel een heel grandioos beeld van wie je wilde zijn en waar je wilde zijn. En als volwassene, dan merk ik vaak dat veel mensen hebben dat aangepast naar of wat ze denken dat anderen van hun willen. Dus dat van, in onze familie wordt bijvoorbeeld dokter zijn heel erg hoog aangeschreven. Of ze gaan iets kiezen waarvan ze denken, dit is realistisch gezien voor mij te behalen. Like, dit kan ik en de andere dingen kan ik niet. Dus dat is al stap 1, dat je wel echt die droom nagaat.
Dus weer echt even proberen die overtuigingen van buitenaf of die je zelf hebt, die eruit te filteren, al die ruis weg te krijgen en weer terug naar dat pure stukje van jezelf van ja, maar waar ging ik nou altijd op aan?
Ja, absoluut. Kijk, wat vond je nou echt leuk? En ja, het is heel raar misschien, maar vaak als kind, dan wist je wel echt wat je heel leuk vond om te doen. Je had er echt geen baat bij om daar, weet je wel, iets over te gaan verzinnen en iets anders te gaan doen. Veel kinderen doen echt wel wat ze leuk vinden. En zelfs als volwassenen, als je daarnaar terugkijkt, zijn er nog elementen die heel erg voor jou kloppen. Ja, dus dan zou ik wel kijken van, ja, weet je, in hoeverre kan je dat nu ook nog nastreven?
Ja.
Oké, dus dat is stap nummer 1, de visie. Dan hebben we stap nummer 2 en dat is dan de assessment. Dus dat betekent, we gaan kijken waar staan we dan nu, in hoeverre ben ik daar, in hoeverre sta ik daar heel erg van af. Nou, sommige mensen die werken niet eens meer in dezelfde industrie. Anderen die hebben echt genoegen genomen met iets wat gewoon niet eens in de buurt komt daarvan. Ja, dus dan heb je wel een realistisch beeld van, dit is waar ik ben en dit is hoe ver ik nog moet gaan. Dus dat is dan de assessment. Dan moet je wel heel kritisch zijn en heel eerlijk zijn met jezelf.
Confronterend ook wel, of niet?
Confronterend, ja. Voor sommige mensen heel confronterend hoor. Dus dat is, moet je wel echt wel voor openstaan. Daarom durven sommige mensen ook niet meer te dromen. Omdat ze die confrontatie eigenlijk niet meer aandurven. Nou, dat is dus stap nummer 2. Nou, en dan heb je dus stap nummer 3. En stap nummer 3 zijn echt de doelen. En als ik... Nou, er zijn heel veel dingen die ik over doelen vaak wil zeggen, die heel erg belangrijk zijn. Nou, als ik één ding mag noemen om te illustreren hoe belangrijk doelen zijn, dan is dat dus een onderzoek waarin zij studenten, alumni van Harvard, eigenlijk gingen evalueren en gingen bekijken nou, hoe succesvol zijn deze mensen nou en wie doet het supergoed en wie doet het normaal goed. Nou, en wat zij dus vonden in dit onderzoek is dat 3% van die alumni, zij deden het exceptioneel goed. Dus ze waren 10 keer succesvoller dan alle anderen bij elkaar. Ja, dus dat was 3%. Ja, dus die was echt overstijgend. En zij vroegen zich af, nou, wat is dan de common denominator voor deze kleine groep? En dat bleek dus dat deze mensen hun doelen heel erg duidelijk voor zich hadden. En dus dat probeer ik altijd aan mensen duidelijk te maken. Als je niet overtuigd bent hiervan dat doelen belangrijk zijn, dan weet ik niet wat jou nog gaat overtuigen. Want dit is volgens mij best overtuigend, toch?
Ja, zeker. En die heel concreet opschrijven? Of?
Ja, dat is wel ideaal. Dus wat ik wel vaak merk als je gewoon zegt, nou, schrijf lekker je doelen op. Nou, dan worden het vaak hele vage doelen. Dus er is natuurlijk een tool van SMART. Dat betekent Specific, Measurable, Achievable, Realistic en Time-bound doelen. En ik zeg dan meestal van, probeer bijvoorbeeld 3 doelen te stellen voor de aankomende 6 maanden. Die je dan gaat proberen na te streven. Alleen 1 ding moet je hier heel goed in je hoofd houden. Er is een verschil tussen een doel en een actiepunt. Oké? Okay? Uh-huh. Een doel en een actiepunt. Dus een doel is vaak een iets groter overstijgend iets. En een actiepunt, dat zijn allemaal acties die je implementeert om je doel te behalen.
Yeah.
Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld een actiepunt die ik heel vaak om me heen hoor. En dat wordt dan genoemd als doel. En daarin zie ik al gelijk dat iemand eigenlijk een beetje bang is om grandioos te denken. Is dat iemand zegt, nou, ik wil dit certificaat halen. En dan noemen ze een certificaat die waarschijnlijk een paar maanden duurt. Waarvan ze weten dat ze die sowieso gaan halen. Er is helemaal geen uitdaging aan. Maar eigenlijk zijn ze te bang om te zeggen waarom ze die certificaat willen halen. En noemen ze dat dan als doel, omdat ze weten van, nou, dat doel ga ik toch wel halen. Maar er is eigenlijk het echte doel is dan bijvoorbeeld, nou, ik wil gewoon, weet ik veel, CEO worden van het bedrijf. Of ik wil gewoon de manager van mijn manager worden.
Ja.
Maar dan durven ze dat niet zeggen. Dus dan gaan ze gewoon van die hele kleine stapjes noemen als doelen. Dus daar moet je heel alert op zijn. Ja.
Dus die mindset ook in de gaten houden om kwalitatief goede doelen en actiepunten op te schrijven. Om dus ook eerlijk te durven zijn van, oké, maar waar draagt het nou echt aan bij? En dat durven voelen en uitspreken waarschijnlijk ook.
Ja, zeker. En als je merkt dat je gewoon niet echt alleen maar van die actiepunten hebt, dat je dan echt weer moet reflecteren van, wat is dan mijn droom eigenlijk? Waar werk ik nou eigenlijk naartoe?
Ja, waanzinnig. Super tof. Ja. Dus dat is een hele belangrijke stap.
Dat is een super belangrijke stap. Oké, dus dat zijn de goals. En de volgende is dan, je moet natuurlijk ook meten of je enigszins in de buurt komt van de doelen. Dus dan ga je dus je progress, je vooruitgang meten. En dus het moet ook wel meetbare doelen zijn, weet je wel. Dus als je zegt van, nou ja, ik wil heel veel geld verdienen, dat is niet de bedoeling. Je moet wel echt zeggen van, hoeveel verhoging wil je dan hebben? Of hoeveel geld wil je dan verdienen? Zodat je daarna ook kan zeggen van, kom ik daar in de buurt? Dus of ik wil bijvoorbeeld meer media exposure. Dat je zegt, nou maar in hoeveel bladen wil ik dan staan? Nou, als je zegt 5 bladen, oké, weet je, daar kunnen we wat mee. Dus wel meetbare soort van vooruitgang. Dus dat je dat moet kunnen meten. Dat is dan de volgende belangrijke stap.
En merk je dan nog vaak bij jouw klanten dat ze ook nog te klein denken? Want ik hoorde jou net ook zeggen, grandioos denken en dromen en doelen stellen. Dat mensen zeggen dat ze het veilig houden van, oh, ik hou het bij 1 of minder geld. Of dat ze heel bescheiden blijven.
Heel bescheiden. Ja, en dan moet ik meestal even zo pushen van, nou, we gaan niet 1 zeggen, we gaan zeggen 5. Ja.
Ja.
Ja, omdat het moet wel een beetje angstig zijn, beangstigen. Bij vrouwen denk ik wat heel belangrijk is, is dat je wel moet benadrukken dat de doelen moeten je wel een beetje zenuwachtig. Weet je, bij mannen, als ik dat zo zie, denk ik niet per se dat ze dat advies nodig hebben, maar vrouwen wel. En daardoor heb je eigenlijk die smart doelen. Dan zeggen ze, de R staat voor realistisch. Ik zeg dan altijd van, probeer die maar een beetje te negeren als vrouw. Want soms zijn wij iets te realistisch. Ja.
Ja, goede tip. Dus ladies, wees niet te bescheiden. Ga voor dat gevoel dat eigenlijk de doelen je een beetje angst aanjagen. Dat je denkt, hoe ga ik dit redden? Want dan kom je echt uit je comfortzone en dan denk je hopelijk groot genoeg. En anders is het toch een beetje veilig en ga je het sowieso redden.
Ja, helemaal mee eens. Nee, hele goede
voorbeeld.
Ja, zeker. Nou, en dan hebben we nog 1 laatste punt. En dat laatste punt, het lijstje met actiepunten. Dus de action plan. En dit zijn dan dus wel alle kleine dingetjes die je gaat doen om je doel te behalen. Dus bijvoorbeeld zeggen we van, nou, je gaat dus dan die salarisverhoging krijgen. Nou, dat betekent salarisverhoging. Er zijn heel veel verschillende acties die je het hele jaar lang moet gaan invoeren.
Ja.
Voordat jij dat gesprek hebt met je manager om salarisverhoging te vragen. En dus dat schrijf je dan dus op in je actieplan.
Dus ook echt aan die voorbereiding. Want ik denk dat dit een item is wat op veel lijstjes gaat terugkomen. Van mensen die luisteren. Maar dat is dus niet alleen maar afwachten tot dat ene moment 1 keer per jaar. Maar daar echt een goede voorbereiding voor treffen.
Ja. En dus dat is grappig, want daarom heb ik in het programma onderhandelen, want dat is een van de Women's Leadership Strategy Pillars. De laatste is onderhandelen. Die doe ik dus ook altijd aan het einde. En de reden waarom is omdat al die andere pilaren eigenlijk bijdragen aan het succes van de uiteindelijke onderhandeling. En dan, ik weet niet, dat hebben ze nog niet besproken, maar de 5 pillars van de Women's Leadership Strategy zijn dus aan de ene kant het bouwen van hoog zelfvertrouwen. Tweede is dat je zelf promote, zodat je echt de top kan bereiken. Dan de derde is het bouwen van een invloedrijk netwerk. En dan de vierde is het demonstreren van leiderschap. En dan de laatste is dan onderhandel dan de waarde die je verdient. Maar dan moet je dus eigenlijk al die andere dingen al gedaan hebben. Je kan niet zomaar komen met het stukje van onderhandelen en dan denken dat dat gaat lukken. Dat er moet al het andere hoort daarbij.
Alles wordt samengebracht in dat stukje onderhandelen. Ja, super interessant. En kunnen we wat meer inzoomen in die pilaren? Want dat zijn eigenlijk de items die bijdragen aan jouw gehele plan. Je noemde al even veel zelfvertrouwen.
Ja, zeker.
Wat is daarvoor nodig en wat zie je gebeuren?
Oké, nou wat ik zie gebeuren, daar wil ik graag mee starten. Wat je vaak ziet gebeuren bij vrouwen, is dat ze zichzelf heel erg onderschatten. En dat blijkt uit de onderzoeken dan ook weer, dat dan vaak zij zichzelf als lager zien scoren dan bijvoorbeeld alle mensen om hun heen hun zien scoren. Dus vergeleken met de mensen om hun heen denken vrouwen vaak dat zij het niet zo goed doen. Dus dat is al een teken waarvan je uit je kunt opmaken dat zit eigenlijk niet zo goed.
En wat voor impact heeft dat als dat dus niet goed zit, dat zelfvertrouwen?
Nou, wat voor impact dat heeft? Een hele goede vraag. Het blijkt dus dat wij onze leiders kiezen gebaseerd op hoeveel zelfvertrouwen zij uitstralen. En dus ik zeg het heel specifiek uitstralen. Je hoeft het niet eens te hebben. You can fake it till you make it, als je wil. Want het gaat dus echt over hoe mensen jou zien. En dat je moet echt laten zien dat je zelfvertrouwen hebt op de werkvloer. Voor iemand om te denken van, nou ja, die kan dus wel echt de manager worden, de head of the department, de CEO. Want die heeft echt heel veel zelfvertrouwen. Dus dat is wel een punt waar we als vrouwen best wel aan moeten werken, helaas.
Ja, en dan mag je dus even spannend vinden en ook even misschien doen alsof. Omdat het dan uiteindelijk toch wel waarheid wordt. Omdat je daarmee waarschijnlijk ook meer bevestiging krijgt en meer lekkerder in je rol gaat zitten.
Ja, zeker. En dat is ook waar het programma eigenlijk, wat ik doe, om draait. Dit programma is heel erg ongemakkelijk. Dat zal ik je echt eerlijk zeggen. Dit is niet een programma. Dit is helemaal geen programma waar we lekker met z'n allen lekker in een kring gaan zitten. Lekker praten over wat voor soort leider we zijn en willen zijn. En wat voor impact we willen maken in het leven. En weet ik wel allemaal niet. En dat is waar heel veel vrouwenprogramma's op zich richten. Want dat is waar vrouwen vaak voor kiezen. Als ze een programma mogen kiezen zelf en waar ze gaan voor betalen, dan zijn dat vaak zulke soort programma's. En daarom zie je die ook vaak bij elke universiteit tegenwoordig. Nou, ga je lekker over authentieke leiderschap als vrouw praten. Purposeful leadership, inspiring leadership. Volgens de onderzoeken doen vrouwen dat helemaal niet slecht. Maar als het gaat om de skills die wij niet goed doen, dan zijn het allemaal skills waar we allemaal van denken van, oh, dat vind ik zo ongemakkelijk. En dat zeg je ook echt. Dus wel even doorbijten. Ja, en dat is het ook echt met dit programma. Het zijn allemaal dingen die we niet echt leuk vinden initieel.
Maar die we wel kunnen verbeteren. En hangt dat zelfvertrouwen ook samen met dat volgende punt, die zelfpromotie?
Ja, absoluut. Ja, dat zeg je heel goed. Dat hangt inderdaad samen. En de reden waarom is, als jij op een gegeven moment gaat zelfpromoten, dan ga je ook heel erg moeten kijken naar jouw prestaties. En als jij die prestaties op een gegeven moment heel goed in kaart hebt voor jezelf, en daar ook makkelijker over gaat kunnen praten, want dat komt met de tijd, dat komt vaak niet gelijk, dan gaat dat ook heel veel voor je zelfvertrouwen doen, omdat mensen jou ook het respect gaan geven die je verdient, omdat jij heel goed weet te communiceren wat jij allemaal hebt behaald. Dus dat gaat daarom om die reden heel goed samen.
Te gek. Ja, heel tof. En dit is een groter onderwerp. En daar gaan we in de volgende aflevering ook nog wat dieper op induiken. En dan is er ook nog het tonen van leiderschap.
Ja, het tonen van leiderschap. Het tonen van leiderschap gaat heel erg in op de superficial stuff. body language, public speaking skills, hoe je anderen behandelt om te laten zien dat jij echt een leider bent. En dat moet terugkomen in elk moment van de dag. Dus dat is wel iets waar de meeste vrouwen zich helemaal niet zo gemakkelijk bij voelen. En vaak ook hoor ik dan als reactie op dit gedeelte van de workshop. Nou, als het zo moet, nou, dan hoef ik het allemaal niet meer. Want ik wil gewoon beoordeeld worden op mijn resultaten en het werk wat ik doe. En hij zegt dat, ja, sorry, maar zo zit deze wereld helaas nog niet in elkaar. Dus je kunt ervoor kiezen om inderdaad jezelf te blijven. En dan toch, ja, weet je, je spit dan toch wat onderdeel, want het is gewoon niet hoe deze maatschappij in elkaar zit. Of play the game en ga iets ontwikkelen waar je uiteindelijk je ook prima bij gaat voelen, hoor. Dat kan ik je ook wel zeggen. Het groeit wel allemaal.
En dan hebben we nog het stukje netwerken. Nou, er wordt vaak gesproken over sponsoren en mentoren. Wat is het verschil precies en hoe kom je eraan?
Een sponsor en een mentor, ja, dat is een heel goed punt. Vaak zeggen mensen, ik wil graag een mentor of ze hebben een mentor. Nou, het verschil met een sponsor is dus, die geeft je niet alleen maar advies zoals een mentor. Die gaat jou niet alleen maar aanhoren in alles wat je meemaakt en alle problemen die je hebt. Maar die gaat actief op zoek of geeft jou toegang naar opportunities die hij of zij in zijn netwerk heeft. En dat is dus eigenlijk wat je zou moeten willen. En dat is ook iets, ja, ik wil mezelf ook altijd wel zo op te stellen, als ik met iemand in contact ben, van, nou weet je, hoe kan ik dan echt de volgende opportunity naar jou doorpasen? Want dat is pas iets waar we wat aan hebben. Als vrouw onderling en ook, weet ik veel, allies die zeggen dat ze ons willen helpen. Ja, weet je, opportunities, dat is wat we nodig hebben.
Heb jij een sponsor of mentor en hoe heb je die benaderd?
Ik heb heel veel sponsors en mentors gehad. En ik denk de meeste mensen hebben die gehad, maar we zijn er niet altijd bewust van. En dat is dus het ding. Als je eenmaal goed gaat kijken naar wie jouw bepaalde opportunities in het leven heeft gehad, dan kom je er wel achter dat eigenlijk we allemaal geholpen zijn op bepaalde momenten in ons leven, omdat iemand echt dat type goodwill had voor ons. Nou, hoe heb ik die mensen gevonden? Dat was eigenlijk altijd een ongelukje. Maar het komt omdat ik van nature, ja, het is niet toentijd nog niet heel strategisch. Het kwam omdat ik gewoon van nature best wel veel interesse heb in mensen. En altijd heb geconnect met mensen die ik gewoon heel erg interessant vond om van hun te leren. Niet per se om iets aan hun te vragen, maar ik denk dat natuurlijke, vooral als je heel jong bent, nieuwsgierigheid, dat mensen dat vaak wel aandoenlijk vinden. Hoe ouder je wordt, hoe meer transactioneler dat wordt. Ik bedoel, je hoeft niet iedereen te gaan aanschrijven als je eenmaal in de 30's, dat zo ervaar ik dat. En je zegt van, hey, kan jij mij even gewoon alles vertellen over jouw leven en dan kan ik daarvan leren. Weet je, als je jong bent, heb je wel dat voordeel. Maar als je ouder bent, dan heb je natuurlijk ook gewoon wel natuurlijke vriendschappen die voortvloeien uit events of weet ik veel, werkrelaties.
Ja.
En daar komen dan ook vaak weer opportunities uit.
En kun je een waardevol advies delen? Iets wat je is blijven hangen de afgelopen jaren?
Ook natuurlijk zoveel. Om een vrouw te noemen. Dit is wel heel erg specifiek voor mijn situatie. Maar dit is wel van iemand waar ik gewoon heel veel waardering voor heb gehad. Ik ben best wel gevoelig en best wel, ik denk, zacht in de manier hoe ik het liefste zou willen werken en het liefst zou willen zaken doen. Nou, dat was niet altijd, dat was niet altijd een voordeel. En ik heb dus een mentor, vroeger veel meer contact mee dan nu, die best wel succesvol is geweest in het besturen van de stad Amsterdam. En daar ook een best wel tot een minderheidsgroep hoorde op meerdere vlakken. En die was juist heel erg tegenovergestelde. Die was best wel hard en best wel straight to the point. En ik heb van haar geleerd dat er eigenlijk in alle relaties een belang zit. Dat is iets wat zij mij ooit heeft gezegd. En ik vond het toen heel moeilijk om te accepteren. Want ik had zoiets van, we kunnen toch ook gewoon elkaar aardig vinden en weet ik veel. En ik was heel naïef daarin. Dus ik vond het bijna een beetje zuur dat ze dat toen zei. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer dat dit wel echt de waarheid is. Ja, ik heb daar wel gelijk in.
Mooi, mooi. En mooi dat dat dan terugkomt en later nog resoneert. Ja, te gek.
Ja,
en dan eindigen deze stappen eigenlijk in een soort van fundament om de stap naar onderhandelen te kunnen zetten over onderhandelen wat je waard bent.
Ja, zeker. Want kijk, uiteindelijk als jij beoordeeld wordt op je performance, op je resultaten, dan wordt natuurlijk ook gekeken naar het verleden, naar al je gedrag, je resultaten, nummers, wat dan ook. En als jij aan de ene kant niet hebt kunnen laten zien tijdens de meetings dat jij in jouzelf gelooft allereerst, of als jij de resultaten die je behaald hebt niet hebt kunnen communiceren naar jouw manager, Of als jij in de tussentijd ook geen goede band hebt opgebouwd met je manager. Want dat blijkt dus ook een ding te zijn waardoor we meer geld krijgen.
Ja.
Of in de meetings heb kunnen laten zien dat je een leider bent. Ja, dan kan je ook verwachten dat je niet echt krijgt betaald wat je zou willen worden betaald. Dus al deze dingen die leiden er echt toe dat je uiteindelijk ook die salarisverhoging krijgt. En natuurlijk zijn er ook wel wat skills en tips en tricks die je tijdens het gesprek kunt implementeren. Maar uiteindelijk allemaal leiden ertoe dat jij of een hoger salaris krijgt, of bijvoorbeeld een promotie krijgt, of wat dan ook krijgt waar jij naar vraagt op zo'n moment.
Ja, die als het goed is veel meer in lijn is met de droomcarrière die je voor je zag, hè?
Ik hoop het, ja, dat hoop ik wel.
Ja, te gek. Dus dit is super gestructureerd en dus echt een strategie om met je carrière aan de slag te gaan. Welke stappen heb jij moeten nemen in je carrière? Welke rol heeft die strategie bij jou gespeeld?
Ja, nou dat is dus eigenlijk grappig, want ik ben op een gegeven moment ben ik dit programma gaan ontwikkelen nadat ik al lang, veel langer bezig was met spreken en lesgeven. Maar uiteindelijk toen ik dit programma heb ontwikkeld en het ook zelf ben gaan implementeren, heb ik wel gezien dat mijn carrière ook een bepaalde soort van sprint heeft genomen, dat ik bijvoorbeeld internationaal veel meer bekendheid kreeg. Ook in Nederland, ja. Maar gewoon internationaal ook wel echt een internationale spreekster kon worden. Weet je, terwijl dat daarvoor echt zo, nou, ik was een internationale spreekster, ik had net ook 2 opdrachten gehad in Duitsland. Dus ja, weet je, ja. Het was niet heel erg boeiend. Maar dus dit heeft mij wel geholpen om de volgende stap in mijn carrière te bereiken. Dat is
ja,
wel
dus het heeft echt een soort springplank effect gehad.
Zeker weten, ja.
Ja, waanzinnig. Want even voor de luisteraars, Reisa zit nu ook in Dubai, dus we doen dit gesprek ook digitaal. Omdat je voor werk daar ook veel talks, ja, masterclasses.
Ja,
ja, waanzinnig. Hey, en ben je daarin nog tegen uitdagingen aangelopen? Bij het uitvoeren van die strategie?
Bij het uitvoeren van de strategie? Ja, nou ja, weet je, het is gewoon, zoals ik aan het begin zei, gewoon wel heel ongemakkelijk. Het is heel goed.
Ja.
En dus ik zeg ook altijd tegen mensen die tijdens mijn sessies, weet je, die dan dit voor het eerst allemaal horen. En dat ik dat dan echt zo zie. Van, oh, weet je, gewoon met buikpijn. Moeten ze bepaalde presentaties doen tijdens de sessies. En, ja, weet je, maar wel er doorheen komen en dan heel trots zijn. En dat je ook echt ziet dat ze transformeren tijdens de workshop. Ik echt denk van yes, hier doe ik het voor. Maar dan zeg ik wel altijd tegen hun, kijk. Ik vind het ook ongemakkelijk. Ik vond het ook erg ongemakkelijk toen ik hiermee startte. Maar het ding is dus wel, hoe meer je het doet, hoe natuurlijker het wordt. Bedoel, als je mij ergens hoort spreken, nou, ik ben Reisa Kaas, nou, ik werk 5 continenten, ja, Global Speaker Award winning. Ja, ik heb geen moeite meer om het er allemaal uit te gooien, omdat ik het zo vaak heb gedaan. En dus dat zeg ik dan ook heel vaak tegen mensen, van, neem mij als voorbeeld. Als jij je ongemakkelijk voelt om wekelijks die poster uit te sturen op je LinkedIn en iets te vertellen over jouw resultaten, volg mij maar gewoon lekker, want ik heb dat niet meer. Mij zul je echt wel gewoon wekelijks zo van, nou, everyone, wat ik nu weer heb meegemaakt is toch zo geweldig. En ik doe dat went wel met de tijd, maar in het begin is het gewoon niet leuk. En dan zeg ik ook altijd van, je hoeft niet te doen wat ik doe, oké, in de eerste instantie. Maar als je nou een klein beetje kan doen wat ik doe, dan zou het al genoeg zijn. En met de tijd kom jij er ook wel, want het groeit wel allemaal.
Ja, super mooi. Want je ziet die resultaten. Dus goede tip. Ja. Allemaal even Reisa volgen op LinkedIn. Want dat is super inspirerend ook om te zien hoe je dat dus kunt doen. En hoe het werkt. En daarin zelf ook je wat meer te laten wennen. En eigenlijk een mindset shift bij jezelf creëren. Om daarmee comfortabel te worden. En ook dus wat jij zegt, Reisa, dat het went dus. In het begin is het ongemakkelijk, maar het wordt steeds minder ongemakkelijk.
Ja, zeker. En dat is, vind ik, ook altijd zo grappig wat mensen zeggen soms tegen mij. Ja, maar eigenlijk zeg je dus dat iedereen allemaal dingen moet doen. Alle vrouwen moeten allemaal dingen doen die ze niet leuk vinden. En dus eigenlijk zeg je dat jouw programma, dat je gewoon niet jezelf moet zijn. En dan zeg ik altijd van, maar kijk, toen ik public speaker werd aan het begin van mijn carrière, vond ik het ook niet leuk. Oké, ik vond het heel vervelend. Ik was heel zenuwachtig. Mijn knieën die waren gewoon weak als ik gewoon op het podium stond. Als ik toen had gedacht, nou, ik ga dit niet doen, want ik vind het niet leuk en ik moet gewoon lekker mezelf blijven, was ik niet waar ik nu ben. En ik kan nu, ja, heel chill het podium oplopen, 100 mensen staan er voor me en gewoon mijn verhaal doen en het gewoon super leuk vinden om het aan mensen te vertellen. Wat moest ik dan doen? Moest ik toen stoppen en dan zeggen van, oh, dan moet ik dat gewoon maar lekker niet meer doen, want ik vind het niet leuk? Of moet je door het ongemak heen gaan en gewoon uiteindelijk komen, omdat je gewoon niet opgeeft?
Ja.
En dan weten mensen het wel.
Ja. En ik heb Reizen live gezien. Dames, is echt waanzinnig. Dus wij kunnen daar ook komen. We moeten daar voor ons best doen. En dan ook in die comfortabele zone weer komen. Maar dan moet je eerst buiten je comfortzone treden.
Ja.
Super mooie adviezen, Reizen. Dank je wel. En ook met die strategie. Ik heb helemaal zin om daar zelf ook mee aan de slag te gaan. En ik denk ook de mensen die luisteren ook helemaal denken, ja, ik ga hier gewoon stap in ondernemen. Want we gaan ons niet meer laten leiden door de keuzes en afhankelijk maken van anderen. Wat voor laatste advies heb jij voor ons op dit gebied? Wat moeten we nu doen?
Stap nummer 1 is het opschrijven van die doelen. Ja, dat is echt alles waar het begint. Want al het andere, dus bijvoorbeeld zelfpromoten, confidence, netwerken, demonstrating leadership, negotiating, dat gaat allemaal heel erg afhangen van wat jouw doelen zijn. Dus je kan wel gaan in heel wild gaan werken, al die stappen, maar je moet eerst weten wat je doelen zijn. Wil je gestructureerd daaraan kunnen werken? Dus echt stap nummer 1 is gewoon die doel opschrijven.
Ja, super goede tip. Dank je wel.
Heel welkom.
Reiza, heel erg bedankt voor super waardevolle informatie en learnings en inzichten. We gaan hier zeker mee aan de slag. In de volgende aflevering gaan we het hebben over zichtbaarheid op de werkvloer. Dus ladies, als jullie daar oncomfortabel bij voelen of denken, nou, daar kan ik ook nog wel wat van leren, luister dan vooral mee naar de vervolgaflevering met Reiza. Dank je wel. Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!